Dit is een podcast van Clara. Vrijdag met Annemie Peters.
Goedemiddag, gezellig onderwerpje zo bij het aperitief vanmiddag. In de donkere krochten van uw darmen gaan we ons bewegen, want mijn gast is een kenner, professor Dr. Werend Boesmans. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Als u even wat meer zegt, kunnen we horen waar u vandaan komt.
Ik ben van Hasselt. Dat is duidelijk, hè?
Hoorbaar, ja. Limburg, zeg maar dan voor algemeen het, docent en onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en die van Hasselt. Maastricht is ook Limburg,
inderdaad.
Natuurlijk, hè? Nederlands Limburg. En ik heb u uitgenodigd omdat u vorige week heel rijk bent geworden.
Persoonlijk valt dat wel mee, maar inderdaad, ik heb een aanzienlijke forse onderzoeksbeurs gekregen van 800.000 euro van het NWO in Nederland. Dus dat is eigenlijk een Nederlands onderzoeksgeld waarmee ik de volgende 5 jaar aan de slag kan gaan met een team van onderzoekers, eigenlijk in Maastricht, de Universiteit van Maastricht, in samenwerking natuurlijk met die van Hasselt.
Dat was een berichtje in de krant. Ik las onderzoek naar het zenuwstelsel in onze darmen. Dat is uw specialiteit.
Daar werk ik al een 15-tal jaar op. En inderdaad, dus we proberen te begrijpen hoe dat zenuwstelsel, dat de werking van onze darmen controleert, hoe dat werkt en om dat beter te begrijpen.
Mm-hmm. Het is in onderzoek dat u al deed, zegt u, hè, dat men dan blijkbaar zo interessant vindt of zo onontgonnen om u daar geld voor te geven. Wat is nu, de reden
is,
eigenlijk?
Ja, er is de laatste jaren wel wat extra aandacht voor dit soort onderzoek gekomen, voor allerlei verschillende redenen, ziektes die ermee te maken hebben en zo verder. En ja, dus de commissie en de mensen die dat project hebben moeten bekijken vonden het interessant genoeg om mij dat geld te geven, inderdaad.
Het enterisch zenuwstelsel haal ik ook uit datzelfde krantenartikel. Ja. Leg eens uit waar dat precies zit, in de darmen, maar de darmen, dat is veel, hè? Dat is lang vooral.
Dus ja, de menselijke darmen zijn ongeveer 9 meter lang. En
dat is al onvoorstelbaar, 9 meter.
Ja, en ook als je kijkt dat de oppervlakte die de darm eigenlijk heeft naar de buitenwereld toe ongeveer 40 keer groter is dan onze huid, is dat eigenlijk een van de grootste contactplaatsen van de mens met de buitenwereld eigenlijk. Dat zenuwstelsel bevindt zich in de wand van de darm, dus het is eigenlijk een holle buis. En aan de binnenkant in die buis zit ons voedsel, of als we verder naar onder gaan, gaat het om een stoelgang. Maar in die wand zitten eigenlijk spierlagen en andere cellagen. En daartussen zitten ook 2, in het algemeen, lagen met zenuwcellen. En die zenuwcellen staan in voor de controle en alle functies die ons spijsverteringsstelsel eigenlijk uitvoert.
En waarom wordt dat brein genoemd in dat persartikel? Buikbrein werd het ook genoemd?
Omdat het een heel groot zenuwstelsel is en dezelfde soort cellen aanwezig zijn als in onze hersenen eigenlijk. En daarom noemt men het soms het tweede brein of het buikbrein.
Dus dat heeft ook geheugen, dat buikbrein. Als dat dezelfde soort cellen zijn, dan kan dat denken bijvoorbeeld?
Dat kan denken, maar niet op de manier waarop wij het kennen, zoals in ons centraal zenuwstelsel of de hersenen waar we over nadenken.
Hoe dan wel?
Er is misschien wel een stuk van geheugen in dat enterisch zenuwstelsel, maar het is geen bewustzijn. Alles wordt autonoom gecontroleerd, dus eigenlijk zonder dat we daar onszelf over bewust worden.
Misschien komt u er nog op uit dat dat wel zo is. Hè? Als u die 800.000 euro goed besteedt, wie weet wat vindt
u. Nee, dus
nog?
Er zijn duidelijk wel linken met onze eerste hersenen of het gewone brein dan. En er is wel een invloed van dat zenuwstelsel op het brein. Maar de controle van dat enterisch zenuwstelsel over de functies van ons spijsverteringsstelsel is eigenlijk puur autonoom. Dus daar is geen gewaarwording over de processen die eigenlijk plaatsvinden.
Dat is raar, dat moet u straks uitleggen. We hebben eigenlijk 2 breinen, maar het is niet dat bijvoorbeeld de cellen van dat ene naar het andere kunnen getransplanteerd worden.
Daar zijn studies over eigenlijk, toch wel. Omdat men eigenlijk in het enterisch zenuwstelsel in de darmen heeft men toegang tot het enterisch zenuwstelsel. Men kan eigenlijk via endoscopie bijvoorbeeld toegang krijgen tot die zenuwcellen in de darmwand. En men zou diezelfde soort zenuwcellen kunnen gebruiken om misschien in de toekomst mensen die problemen hebben ergens in het centraal zenuwstelsel in de hersenen te helpen.
Wow.
Maar dat is nog heel ver af.
Ja, maar kan u daar bijvoorbeeld dan via die 800.000 euro meer over verzinnen? Is dat de bedoeling?
De bedoeling is, van mijn onderzoek is eigenlijk vooral toch nog om eerst dat zenuwstelsel beter te begrijpen, want het is echt nog niet helemaal duidelijk. Het is heel complex. Het is ook een lang zenuwstelsel. Er zijn heel veel invloeden van buitenaf, omdat die oppervlakte naar de buitenwereld nu zo groot is. En dat maakt het allemaal redelijk complex. En vooraleer dat we die stappen kunnen zetten om mensen effectief te gaan helpen, is het echt wel belangrijk dat we het beter
er zicht op krijgen. Ja. Ja. Het is een onderschat onderzoeksgebied dan.
Inderdaad, er zijn niet zo heel veel groepen, onderzoekscentra of laboratoria ter wereld die daar onderzoek op doen. Maar dat groeit eigenlijk ook wel de laatste jaren.
Mm-hmm. Maar er is alsnog meer dat men niet weet dan wat men wel weet.
Inderdaad.
Over die termen. De VIDI-beurs, zo heet die beurs, is mij onbekend. Wat is dat precies? Wie reikt dat uit?
Dus dat is het Nederlands Wetenschappelijke Onderzoeksorganisatie, NWO. En die hebben eigenlijk een systeem van Veni, Vidi, Vici. En Veni is eigenlijk voor jonge onderzoekers die pas hun doctoraat hebben afgelegd, die dan een onderzoeksbeurs krijgen. Dan heb je Vidi, dat is voor mensen zoals ik, die net in het begin staan van een onafhankelijke onderzoekscarrière, die een labo willen opstarten. En Vici is eigenlijk voor established mensen die eigenlijk al iets bewezen hebben en verder kunnen bouwen op de dingen die ze al hebben gevonden.
En een Vlaming die een Nederlandse beurs krijgt, dat is met Nederlands belastinggeld.
Inderdaad.
Omdat jij mag werken, zijn er geen Nederlanders bezig met dat soort onderzoek?
In Nederland zelf is er eigenlijk weinig onderzoek, niet zoveel. Ik werk samen met mensen in Maastricht natuurlijk die ook linken hebben met het enterisch zenuwstelsel, maar tot zover is er eigenlijk niet zo heel veel onderzoek specifiek op deze topic.
Dus ook in deze onderschat. Vinden de Nederlanders dat prettig dat een Vlaming met hun geld gaat
doen? Ik heb daar wel wat vragen over gekregen af en toe als ik moest verdedigen. Als ik mijn project moest voorstellen voor de commissie in Utrecht was dat, dan vroeg men mij bijvoorbeeld van wat is de garantie dat geld, want dat is Nederlands belastingsgeld, niet gewoon doorgesluist wordt naar de Universiteit van Hasselt, want wij willen dat het onderzoek wel in Nederland gebeurt. En dus ja, alles gebeurt in samenwerking, maar daar heb ik wel een goed antwoord door moeten formuleren om de mensen te overtuigen.
Wat was het antwoord? Want het is niet denkbeeldig natuurlijk. Hè,
nee, maar dus er is een duidelijke samenwerking tussen de Universiteit van Hasselt en de Universiteit van Maastricht. En die valt onder de noemer van de Transnationale Universiteit Limburg. Dus dat is effectief een samenwerking. En er is dus intense samenwerking tussen de twee universiteiten. En mijn aanstelling is ook 75% aan U Hasselt en 25% in Maastricht. Maar al het onderzoek dat zal gebeuren, zal in samenwerking gebeuren. De mensen die ik zal aanstellen met dit onderzoeksgeld zullen werknemer zijn van Universiteit Maastricht. Dus in principe is dat onderzoek wat in Maastricht gebeurt.
De microscopen die u koopt, die mag u niet mee naar Hasselt.
Nee, die zullen in Maastricht moeten blijven staan.
Maar goed, het onderzoek is ook interessant voor Belgische darmen toch, die
inderdaad
niks verschillen van de Nederlandse.
Nee, dus dat zou ten goede moeten komen aan de hele onderzoeksgemeenschap.
Thank you. Een tango van Vincente Greco en te gast vandaag professor Dr. Werend Boesemans, die pas 800.000 euro rijker is geworden, Nederlandse euro dan nog, Nederlandse beurs heeft gekregen om onderzoek te doen naar het zenuwstelsel in onze darmen, die duister zijn en onbekend, een beetje onbemind ook wel, hè, meneer Boesemans.
Ja,
we brengen daar vandaag verandering in. Ik ben met u begonnen en het is een wekelijks gevecht, stel ik vast. Met u en je zat net al bij de je, dus ik zal u verder tutoyeren.
Okay,
ik zal jou verder tutoyeren. Dat heeft met afstand te maken die er in het begin nog is en die telkens smelt als sneeuw voor de zon aan een kwartiertje babbelen. Goed, een beetje onbeminde sector om te onderzoeken. Een beetje zoals de geriatrie als specialisatie, stel ik mij voor. Hè. Niet de meest sexy onder de specialisaties die jonge mensen kunnen kiezen. Maar ja, het is interessant.
En belangrijk.
Zodra je je erin verdiept. En belangrijk inderdaad. Voor ik aan jou ga vragen waarom je voor dit hebt gekozen, is luisteren naar Julia Enders, die is jou bekend, hè?
Ja.
Dat is een Duitse wetenschapper en schrijver, ook gespecialiseerd in dezelfde darmen die jou zo interesseren. Heeft een bestseller geschreven ook over de darmen, Gut, the Inside Story of Our Body's Most Underrated organ, in vele talen vertaald, ik denk niet in het Nederlands. Ze heeft wel andere boeken vertaald in het Nederlands. De mooie voedselmachine, de charme van je darmen, dat soort boeken. Ik ken ook veel lezers van haar boeken, dus het wordt toch als sexy of als interessant ervaren. En ze heeft een tijdje terug een TED-talk over het onderwerp gegeven. Die is te zien op YouTube, die is geweldig, die is heel grappig, onderhoudend, hoewel over een niet zo sexy onderwerp dus. En ze vertelt in die TED-talks hoe mensen reageren op haar specialisatie.
A few years ago, I always had this thing happening to me, especially at family gatherings, like teas with aunts and uncles or something like this. When people come up to you and they ask you, so what are you doing? And I would have this magical one word to reply, which would make everybody happy. Medicine. I'm going to be a doctor. Very easy, that's it. Everybody's happy and pleased. And it could be so easy, but this effect really only lasts for 30 seconds with me, because that's then the time when one of them would ask, so in what area of medicine, what specialty do you want to go into? And then I would have to strip down in all honesty and just say, okay, so I'm fascinated with the colon. It all started with the anus, and now it's basically the whole intestinal tract.
Ah ja, dan kwam er stilte. Dan werd het ook stil op de feestjes bij haar familie. Waar ze vertelt hoe ze moet uitleggen als de familie, de schoonfamilie waarschijnlijk vraagt, wat doe jij? En dan had ze altijd een geweldig antwoord. Ik word dokter, en dan is iedereen enthousiast. Maar dat enthousiasme duurt een seconde of 30, want de volgende vraag die dan volgt is, en welke specialisatie? En dan zegt ze, ja, de darmen, begonnen bij de anus en dan geïntrigeerd geraakt door het hele darmkanaal. En dan was er stilte, de stilte die wij ook lieten horen. Moet jij ook wat gefronste wenkbrauwen trotseer, meneer Boesemans, als jij moet uitleggen waarmee je bezig bent?
Dat gebeurt, ja. Maar eigenlijk, ik zelf denk daar eigenlijk niet zo over na. Ik ben eigenlijk redelijk snel overtuigd geweest van dit soort onderzoek. En ik heb weinig problemen met het werken met darmen. Allee, het blijft natuurlijk dat we soms in contact komen met stoelgang van proefdieren of van zulke zaken. En ja, dat blijft soms vreemd voor andere mensen, maar dat went heel snel.
Dat zijn dan muizenkeutels?
Bijvoorbeeld, ja. Of de inhoud van de maag van de muis of van de cavia.
Ja, tot daar aan toe, hè. Een muis is nog maar een muis. Ik mag dat waarschijnlijk van sommige mensen ook niet zeggen. Maar goed, het is ook raar dat we dat raar vinden, omdat we daar in het gewone leven wel heel veel mee bezig
inderdaad,
zijn.
Hè?
Met eten en met gluten en met intoleranties en wat we allemaal wel en niet willen, wat er allemaal gebeurt in dat orgaan. Maar een beetje taboe. Wat helpt in die TED-talks is, mensen moeten daar eens naar kijken. Die Enders, die is very good looking, die ziet er heel goed uit. Wat het taboe vanzelf een beetje kleiner maakt. Hè? Enders zegt ook, het is een zeer complex wetenschap. Daarom ook zo interessant, groot onderzoeksgebied, zoals jij ook al zei, grote oppervlakte, 40 keer zo groot als onze huid. En daar zitten immuuncellen in, 20 verschillende hormonen, Ja. Bacteriën, dat zullen er wel miljoenen en miljoenen zijn, zeker?
Een
heb jij cijfers?
100 biljoen ongeveer.
Nu, ja. Bacteriën, is dat een onderzoek van een compleet ander slag dan wat jij doet?
Ik doe geen onderzoek op de bacteriën in onze darmen. Nu, daar is de laatste jaren heel veel interesse voor en een hele boom rond geweest. En daardoor ook is er meer interesse gekomen eigenlijk voor het enterisch zenuwstelsel. En er zijn nu een aantal onderzoeksgroepen die beginnen te kijken naar de interacties tussen die bacteriën en dat zenuwstelsel.
Want dat zal wel bestaan, hè, die interactie.
Inderdaad, ja.
Zij vertelt ook, Julia Anderson, dan zwijg ik over haar toch voor even, hoe ze erin getuimeld is. Dat was toen een studente vroeg, toen zij nog studente was, een roommate vroeg haar, jij studeert medicijnen, hoe draai je eigenlijk een drol? En ze wist het niet. Kun jij dat uitleggen? Moeten we dit op deze zender uitleggen?
Oh, moet ik daarover beginnen?
Nee. Hoe is het bij jou begonnen?
Ik was eigenlijk,
de fascinatie.
Ik was eigenlijk op zoek naar een plaats om een doctoraatsonderzoek te starten. En ik kwam terecht op het Centrum voor Gastroenterologie aan KU Leuven bij professor Pieter van den Bergen. En die heeft mij overtuigd dat het super interessant is. En heeft een aparte kijk op dat zenuwstelsel. We gebruiken dus vooral microscopische technieken die hij mij aangeleerd heeft in der tijd. En zo is eigenlijk alles begonnen.
Eén rolmodel is genoeg, hè?
Eén rolmodel is genoeg, maar een heel belangrijk rolmodel.
Ja. Eén enthousiasmerende man of vrouw. Ja.
Nog iemand waar ik nog heel veel mee samenwerk. We hebben gisteren nog elkaar gezien. Dus,
ja. Wie weet, wie ben jij nu op dit moment aan het enthousiasmeren, hè?
Ja.
Onder de luisteraars.
Hopelijk. Ja.
Of onder de podcastluisteraars, behoorlijk wat jonge mensen die daarnaar luisteren. Dus Ik ga van Julia Anders naar jouw domein, want zij komt op een bepaald moment ook op jouw domein terecht, denk ik. Op een dag vertelt, ze heeft een vriend zelfmoord gepleegd en ze heeft de dag daarvoor nog met hem aan tafel gezeten. En toen had ze al gedacht, wat heeft hij een slechte adem? En toen ze van de zelfmoord hoorde, dacht ze, zouden de darmen iets met de zelfmoord te maken hebben? Dat vind ik een zeer intrigerende uitspraak, want dat legt een relatie tussen de darmen en de hersenen. Dat is jouw onderzoeksgebied, hè? Dat gaat over die zenuwen toch, dat gaat niet meer over bacteriën.
Dus de zenuwen waar ik specifiek op werk, die hebben eigenlijk vooral een functie in de darm zelf. Maar er is een heel groot deel, een ander deel van ons zenuwstelsel, dat eigenlijk een connectie maakt, een link maakt tussen de darmen, ook het zenuwstelsel in de darmen, en het zenuwstelsel in onze hersenen, in onze schedel. En het zijn vooral die zenuwbanen die die beïnvloeding van onze darmen op ons dagelijks bestaan en ons denken zo bepalen. En die zenuwcellen gaan eigenlijk bijvoorbeeld voelen wat er zich afspeelt in de darmen. En als daar dingen fout lopen, kunnen die een grote invloed hebben op hoe we ons gedragen en hoe we ons goed voelen of slecht voelen.
En wat bedoel je dan met fout lopen?
Bijvoorbeeld een ontsteking in de darm of iets verkeerd gegeten. Dat kan allemaal invloed hebben op ons. Ja.
Maar in die mate dat je de link zou kunnen leggen met zoiets ingrijpends als een zelfmoord?
Ik denk niet dat de oorzaak van die zelfmoord puur in de darmen gaat gelegen hebben, maar er kan wel voorafgaand een aantal tekenen die zich aan de wand vertoond hebben. Bijvoorbeeld dat er hier en daar iets zichtbaar was in de darmen, dat die persoon zich niet helemaal goed in zijn, dat die niet helemaal goed in zijn vel zat.
Als ze dat zegt, zou er een relatie kunnen geweest zijn met de darmen? Ze stelt de vraag, hè? Ze zegt niet, er is een relatie geweest, maar dat zou moeten kunnen onderzocht worden?
Dat zou moeten kunnen onderzocht worden. En zo zijn er momenteel heel veel denkpistes en onderzoeken die gebeuren. Het blijft een beetje het kip-of-het-ei-verhaal. Wat is er nu eerst? Is het eerst het probleem in de darmen en dan het probleem dat er in de hersenen optreedt?
Want als je in de media over dit soort dingen leest, dan wordt er heel vaak in termen van is, in plaats van in termen van zou overgesproken. Hè? Ja. Dat zijn de media natuurlijk en dat is de popularisering via de media. Uit De Morgen heb ik zo'n stukje. Onze darmen, zo is recent bewezen, zijn in hoge mate bepalend voor onze mentale gesteldheid.
Ja.
Er is zelfs een verband tussen darmbacteriën en depressies, zo blijkt. Even inzoomen.
Ja. Nee, er is inderdaad een verband, maar of dat verband causaal is, dus dat de oorzaak van die ziekte of van die depressie, van het autisme bijvoorbeeld, in de darmen ligt, dat is nog niet bewezen. Er zijn sterke aanwijzingen in proefdieren dat dat misschien zo is, maar of dat effectief zo is in mensen, is nog niet bewezen.
In de tijd, februari 2019, binnenkort genezen we ziektes met bacterium.
Ja, ja.
Of NRC Handelsblad, pinda- of koemelkallergie is mogelijk te genezen met poeptransplantaties. Daar denken onderzoekers aan na proeven met muizen.
Ja.
Is dat allemaal een beetje voor de beurt gesproken?
Dat is allemaal een beetje voor de beurt gesproken, ja. Er is inderdaad heel veel aandacht voor dit soort onderzoek en de rol van die bacteriën. Er worden elke week dingen gevonden door verschillende labo's dat die bacteriën en verschillende soorten van de bacteriën superbelangrijk zijn voor dit alles. Maar de causaliteit, echt het verband dat dit oorzakelijk verbonden is met die ziektes, is zeker in mensen nog niet bewezen.
Dus waarom is de pers zo happig om dat zo te schrijven dan?
Ja, die ziekten zijn momenteel hot. Allee, er zijn heel veel mensen die last hebben van psychische problemen. Er zijn dingen die veel in de media komen. Daarbij komt ook dat mensen heel veel bezig zijn met gezondheid en gezond eten en zo verder. Dus heeft het allemaal wel met elkaar te maken, denk ik. Ik denk dat dat meespeelt in de aandacht die er gegeven wordt aan dit soort onderzoek.
Want dit zijn niet eens gespecialiseerde tijdschriften, nee, waar het in staat. Hè? Ja. Dat zijn de dagelijkse kranten die het ook verslaan en die daar ook ergens informatie over vinden.
Inderdaad.
En dan een beetje populariseren.
Ja.
Maar goed, over de link tussen darmen en depressies of gemoedsgesteldheid, daar kunnen we van uitgaan?
Ja, nee, er zijn inderdaad linken. Bijvoorbeeld heel veel mensen met prikkelbaar darmsyndroom bijvoorbeeld, IBS in het Engels, die hebben last van depressieachtige symptomen,
ja,
vaak.
Ja, ja, maar dan is ook weer de vraag, wat is de kip en wat is het
ei?
Want was er eerst een prikkelbare darm en word je daardoor wat somberder?
Bijvoorbeeld, of je kunt denken
of gaat
van...
het omgekeerd?
Ja, ik voel me wat depressief en daardoor ga ik slechter eten en daardoor krijg ik problemen met mijn darmen. Dus
zo simpel zou het ook kunnen zijn. Of ik voel me depressief en dat heeft een weerslag op de darmen, zou net zo goed kunnen.
Daarbij komt dat die ziekten ook heel heterogeen zijn, dus heel veel verschillende oorzaken kunnen hebben. En het kan zowel het een en het ander zijn voor verschillende personen.
Wat een onderzoeksgebied ligt daar nog open.
Heel
als dat al ooit
nog
te detecteren valt. Ik ga toch nog even terug naar die Julia Enders. Mm-hmm. Jij hebt mij haar aangeraden.
Ja.
Ik moest van jou naar haar kijken en ik ben al helemaal fan. Ik kan er niks aan doen. Ze heeft het over zenuwen tussen de hersenen en de darmen.
Ja.
En ze zegt 10% daarvan leveren informatie uit van de hersenen naar de darmen, bijvoorbeeld?
Ja, dus dat zijn eigenlijk functies die de darmen uitvoeren. Bijvoorbeeld, er zijn zenuwbanen die gaan instaan voor maagmotiliteit, bijvoorbeeld de beweging van contracties van de maag.
Ja, ja, maar het moet vanuit de hersenen komen.
Dit komt vanuit de hersenen ook, mm-hmm. Ja. Dus
of bijvoorbeeld, je zit nu in een radiostudio, je moet eigenlijk naar het toilet en jouw hersenen zeggen... Nee, wacht maar even, want het is echt niet het geschikte moment.
Dus een deel van onze reflex om naar het toilet te gaan is autonoom geregeld, daar denken we niet over na, maar een ander deel is gelukkig gecontroleerd door ons bewustzijn. En ons bewustzijn, onze zenuwstelsel in de hersenen, kan daar een halt toe zetten dat we niet zomaar onze
gelukkig,
behoefte
doen. Hè?
En we even kunnen wachten, inderdaad.
Ja. Of je bent nerveus, je bent zenuwachtig, voor je een radiostudio in moet bijvoorbeeld.
Ja.
Dan zeggen jouw hersenen, ga nog maar even naar het toilet.
Ook, ja.
Dan
ja.
moet het straks niet meer gebeuren.
Inderdaad.
Is dat ook, loopt dat zo?
Dat is een ander signaal, denk ik. Dat kunnen we niet echt vergelijken met dat onze hersenen gaan tegenhouden, dat het juiste moment niet is. Dat gaat zich in een ander hersengebied afspelen.
Mm-hmm. Maar goed, maar 10%, en daar klonk ze redelijk zeker van, van de informatie loopt van hersenen naar darmen, dan is het interessant om de andere 90% van de informatie te bekijken tussen hersenen en darmen, maar dan in omgekeerde richting, want Julia Enders legt het zo uit.
Maybe more interestingly, 90% of the nervous fibers that connect gut and brain deliver information from our gut to our brain. And when you think about it a little bit, it does make sense because our brain is very isolated. It's in this bony skull surrounded by a thick skin, and it needs information to put together a feeling of how am I as a whole body doing. And the gut actually It's possibly the most important advisor for the brain because it's our largest sensory organ, collecting information not only on the quality of our nutrients, but really also how are so many of our immune cells doing, or things like the hormones in our blood that it can sense. And it can package this information and send up to the brain.
Dat is zeer interessant, hè, wat ze zegt. Het darmstelsel is mogelijk de belangrijkste adviseur van het brein, omdat dat brein daar zo geïsoleerd in dat hoofd ligt, in die schedel, en de darmen veel meer voeling hebben met wat er rondom ons gebeurt. Ja. Wat zouden de darmen dan aan onze hersenen kunnen vertellen?
Er is bijvoorbeeld recent onderzoek dat aantoont dat er cellen zitten in de wand van de darm die contact maken met die zenuwbanen die rechtstreeks naar de hersenen gaan, die eigenlijk in kwestie van milliseconden, als wij gegeten hebben, een bepaalde voedselcomponent innemen, dat er een bepaald stofje in dat voedsel gevoeld wordt door die zenuwcel en dan onmiddellijk een signaal doorgeeft naar de hersenen. Dus net als we op onze tong gaan proeven van oké, dit smaakt zoet, kan er verder meer naar de achterkant van onze gastrointestinaal stelsel, van onze darm, zitten er ook cellen die gaan voelen eigenlijk wat er zich afspeelt in dat lumen, in de holte van dat orgaan.
Maar dat is, toch onmiddellijk... dat is toch al een tijdje later, hè? Want eer het in de darmen is...
Ja, maar toch is dat signaal dat dan doorgegeven wordt van de darm naar de hersenen in een kwestie van milliseconden. Dus we gaan eigenlijk, de hersenen gaan onmiddellijk weten, oké, dit zit er nu daar in de darm. En we moeten misschien meer gaan eten of minder gaan eten of van die dingen.
Is dat recht in jouw onderzoeksgebied?
Nee, ook weer niet. Nee.
Dus er zijn nog vele deelonderzoeksgebieden.
Ja, inderdaad.
Zullen we over het jouwe zometeen...
Ja, zou leuk zijn.
Thank you.
Cherokee van Ray Noble. De wetenschap weet meer niet dan wel. Zover zijn we in ons darmenverhaal. Darmen zijn complex, niet heel sexy. Dat zijn verklaringen voor het feit dat ze vooral een onbekende wereld zijn voor wetenschappers. En daarom is het goed dat de Vlaamse professor Dr. Werend Boesmans in Nederland een beurs van 800.000 euro heeft gewonnen, gekregen, om verder onderzoek te doen naar zenuwen in de darmen, die voor veel verantwoordelijk zijn, ook voor veel verondersteld verantwoordelijk zijn. Veel dat men vermoedt, maar nog niet zeker weet, al zijn er vermoedens van verbanden tussen darmen en hoofd, darmen en humeur en darmen en stemming. En nu gingen we naar jouw onderzoeksdomein. Meneer Boesmans, je keek al meteen wat blijer. Ja, ik neem telkens foute afslagen, omdat ik het graag praktisch
Tuurlijk,
houd.
Nee, maar dat zijn dingen die interessant zijn, hoor. Dat is geen probleem.
En je kan over alles toch meepraten.
Inderdaad.
Want het is allemaal wel onderzoeksdomein.
Het heeft ermee te maken.
Het heeft ermee te maken, maar de specialisatie zit hem in. Iets wat ik ook in de krant las. Ik denk dat dit wel recht in de roos is. Ik lees de kop, hè.
Ja.
Verkeerde bekabeling zenuwstelsel aan de basis maag- en darmklachten.
Ja.
Ja, dat is recht in de roos.
Dat is recht in de roos,
jouw onderzoeksgebied.
Ja.
Dus het zenuwstelsel in de darmen, als daar fouten in zitten, dan leidt dat tot maag- en darmaandoening. Dat is niet eens zo gek, natuurlijk.
Nee, inderdaad.
Nee. Ligt dat eens toe?
Ja, dus eigenlijk die zenuwcellen die zich in die wand van die darm bevinden, dat is een netwerk van elektrisch exciteerbare cellen die via elektrische signalen met elkaar praten en die op die manier een netwerk vormen dat de beweging van de darmen bijvoorbeeld controleert. En er zijn heel veel ziektes of aandoeningen in de darmen waar op het eerste zicht alles normaal lijkt. Dus alle cellen zijn aanwezig. Als men biopten gaat nemen, gaat men zien van oké, alle cellen zijn er. Maar als we in detail gaan kijken, zien we eigenlijk dat de connecties, de kabels tussen die twee verschillende cellen bijvoorbeeld, tussen al die verschillende celtypes, niet juist ingeplucht zijn. Dus dat de cellen wel aanwezig zijn, maar op een foute manier met elkaar communiceren. En die foute communicatie, aan dat hele netwerk kan er eigenlijk toe leiden dat er problemen zijn met de beweging van de darmen die tot pijn kunnen leiden, tot obstipatie of tot diarree bijvoorbeeld.
De vaststelling biedt perspectieven voor mensen met aandoeningen waarvoor tot nu toe geen medische oorzaak was gevonden, lees ik verder.
Ja.
De concurrent, de dagkrant van de KU Leuven.
Ja, ja, dat was indertijd nog onderzoek dat ik gedaan heb bij professor
Van den
Bergen.
Want jij wordt wel geciteerd in dat onderzoek, in dat artikel, dus je hebt het toegelicht ook. Dus het gaat over jouw onderzoek, dat toen nog niet voor de Universiteit Hasselt was.
Nee, toen werkte ik nog aan de Universiteit van Leuven.
Ah ja, je bent een overloper dan eigenlijk.
Dat is veel gezegd.
Een afgekochte. Maar goed, helemaal jouw core business wel.
Ja.
Zeg eens welke praktische onderzoeksgebieden er nog meer nu aan jouw voeten liggen?
Nu, dus we proberen eigenlijk verder te begrijpen wat de rol is van een ander bepaald celtype in dat zenuwstelsel om die netwerken te vormen. En een andere praktische kant die we kunnen bekijken is eigenlijk dat er ook heel veel andere ziektes zijn waarvan men weet dat er problemen zijn in het gastro-intestinaal stelsel. Dus mensen hebben klachten van hun darmen. Maar de ziekten zijn eigenlijk ziekten van het centraal zenuwstelsel, humeurziekten of psychische,
en geeft
psychiatrische
een
ziekten.
Voorbeeld?
Bijvoorbeeld 90% van de mensen of kinderen met autisme hebben last van maag- van spijsverteringsstelselproblemen en hebben last van hun darmen.
Een ziekte die perfect in het hoofd wordt geplaatst?
Ja,
of een ziekte, een aandoening, of hoe moet ik autisme noemen?
Ja.
Zit ook in, of is ook vaststelbaar in de darmen?
Inderdaad. Dus eigenlijk als men de diagnose gaat stellen van dit kind heeft autisme, dikwijls gaan de ouders dan bijvoorbeeld opmerkingen maken dat een aantal jaar geleden, voordat die psychiatrische of psychische mentale problemen zich tentoonspreiden, waren er eigenlijk al problemen met het maag-darm. Zelfs het kind kon moeilijk naar het toilet gaan, kloeg vaak van buikpijn bijvoorbeeld. En dat zijn eigenlijk dingen die pas later werden vastgesteld, maar die wel optraden voordat er problemen waren aan de mentale kant.
En wat was dan eerst, is dat te zeggen?
Dat is natuurlijk weer het kip of het ei verhaal.
Ja, want het is niet omdat het er eerst maag-darmklachten waren, dat die eerst waren, omdat het autisme later kan vastgesteld zijn.
Die problemen kunnen ook al op dezelfde manier aanwezig geweest zijn in het centraal zenuwstelsel, dus in de hersenen. Maar de uiting van die problemen kan pas later gekomen zijn.
Maar stel dat de problemen in de darmen eerst waren, hè, wat jij nu met jouw 800.000 euro zou kunnen onderzoeken, dan zou je kunnen concluderen dat autisme te genezen is. Want dat het een fysieke oorzaak zou kunnen hebben.
Dus wat men vindt bijvoorbeeld is dat bepaalde genen die een probleem, waar mutaties in zijn of waar problemen mee gevonden zijn in autisme, dat die ook aanwezig zijn in de darmen. Dus dezelfde genen die voor een probleem zorgen in het centraal zenuwstelsel, zorgen eigenlijk ook voor die problemen tussen die connecties van die zenuwcellen, waar ik dan onderzoek op doe, in autisme. En we vinden dezelfde problemen terug in dat enterisch zenuwstelsel.
En valt dat aan te pakken?
Nu, we kunnen proberen in te grijpen op bijvoorbeeld die communicatie tussen twee cellen. We kunnen proberen stofjes toe te nemen, geneesmiddelen toe te nemen, die die communicatie gaan bevorderen tussen de juiste zenuwcellen, waarvoor dat probleem eventueel zou kunnen verhelpen, is veel gezegd, maar misschien verbeteren.
Ja. Mm-hmm, dat is hoogst belangrijk.
Dat is heel belangrijk, ja.
En goed nieuws, misschien ook wel voor
maar
zoveel
nog veel
mensen
werk,
die daar
zover
aan
zijn.
Ja. En kom je toe met 800.000 euro?
We gaan over 5 jaar daar nog niet zijn. Uh-huh. Nee, daar gaat nog veel werk op moeten volgen. Maar elke kleine stap die we zetten is belangrijk.
En zijn er nog van die ziektes of aandoeningen die in aanmerking komen om de linken te leggen?
Een andere heel interessante is bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, waar men bijvoorbeeld opnieuw ook mensen met Parkinson die bijvoorbeeld de tremor hebben in hun handen, dat beven, hebben dikwijls ook gastro-intestinale problemen, bijvoorbeeld constipatie. Ook die problemen met hun maag-darmstelsel, die gaan dikwijls vooraf aan de typische Parkinson-gerelateerde symptomen.
Dus je zou dat kunnen onderscheppen eigenlijk, Parkinson?
Dus er is onderzoek gebeurd bijvoorbeeld ook al dat men gaat kijken naar die zenuwcellen in de darmen van Parkinson-patiënten, hoe die zich gaan gedragen. En een andere denkpiste naar diagnose toe, naar het vaststellen van de ziekte, is bijvoorbeeld om in families waar Parkinson aanwezig is, genetisch dan, om te gaan kijken in de zenuwcellen in de darmen, om te zien of daar al een probleem aanwezig is voorafgaand aan de centrale zenuwstelseldefecten en de beving en zo waar die mensen last van hebben.
Waardoor je het effectief zou kunnen voorzien?
Daar zouden we het kunnen voorzien. Natuurlijk, dat wil nog niet zeggen we dan de ziekte gaan verhelpen volledig, maar we zouden medicatie kunnen gaan geven op voorhand al. En dat zou wel alles kunnen uitstellen.
Ja. Is dit waar? Ik haal een quote uit de Volkskrant van vorig jaar. Wie op jonge leeftijd zijn blinde darm is kwijtgeraakt, heeft 20% minder kans om de ziekte van Parkinson te krijgen. Of is dat ook weer zoiets?
Ja, er is een onderzoek geweest dat mensen gevonden hebben dat er een aantal van die belangrijke bacteriën die gerelateerd zijn aan de ziekte van Parkinson aanwezig zijn net in de blinde darm. Hm. Dus, maar dat is opnieuw een beetje over de pot gelekt. Mm-hmm.
Ja, het is weer verpopulariseerd gepopulariseerd. Mm-hmm. Het is belangrijk wat je vertelt, omdat er nogal wat aandoeningen zijn die men nu wegzet als iets tussen de oren, psychosomatisch, die misschien wel helemaal niet tussen die oren zitten.
Inderdaad. Dus bijvoorbeeld ook die al het een paar minuten geleden over die kabels die verkeerd ingeplucht waren. Als men gewoon ging kijken naar de darmen en dan biopt, dan leek er niks mis. Dus dan dacht men, de problemen die die mensen hebben, de symptomen die hebben, die zitten gewoon tussen de oren. Maar als we nu in detail gaan kijken en we gaan beter begrijpen hoe die cellen effectief met elkaar communiceren, dan kunnen we toch zien dat er eigenlijk wel effectief iets fout loopt. En dan is het niet gewoon tussen de oren, maar dan zit het probleem echt wel in de darmen.
Dat zal een opluchting zijn voor heel veel mensen die nu weggezet worden als aanstellers, een beetje.
Bijvoorbeeld,
Ziekte van Crohn, past dat ook in dat rijtje? Of haal ik er nu iets
daar is, dat is iets anders eigenlijk. Dus daar is de oorzaak wel duidelijk een inflammatie, een ontsteking in de darmwand. En die is heel duidelijk. Dus die ziet men via een na-endoscopie bijvoorbeeld, kan men heel duidelijk zien dat er een zware ontsteking is in de darmwand. Terwijl bij IBS of prikkelbare darmsyndroom er geen duidelijke ontsteking aanwezig is, maar wel pijn en darmklachten.
Hmm. En kanker?
Dat is tegenwoordig natuurlijk ook een heel groot probleem. Zeker dikke darmkanker is een van de kankers met hoogste mortaliteit in de laatste jaren. En ja, er is ook wel een heel interessant met het enteric zenuwstelsel, een heel interessante link met het enteric zenuwstelsel. Mijn collega's in Maastricht hebben bijvoorbeeld gevonden dat een bepaalde stof die aanwezig is in die zenuwcellen in de darmwand een of ander inhiberend effect heeft op de ontwikkeling van tumoren in dikke darmkanker. Dus met een inhiberend effect bedoel ik dat de aanwezigheid van dat stofje belangrijk is om de groei in te tomen van tumorcellen en van epithelcellen.
Ze worden alsmaar boeiender, die termen.
Ja, ja. Dus er is nu ook al wat extra aandacht vanuit het kankerveld voor dat enteric zenuwstelsel.
Zullen we een uurtje zendtijd bijvragen?
Dat mag, ja.
Kan u langer blijven?
Ja, geen probleem.
Randy Weston was dat met Pam's Walls en ze werden alsmaar interessanter, de darmen, dankzij de deskundige uitleg van dokter professor Werend Boesmans, Universiteit Maastricht en Hasselt. Net een beurs ontvangen voor bijkomend onderzoek dat nodig is, want er zijn nog veel pistes die zonder einde op dit moment. En het zijn belangrijke pistes, dus hebben al veel verteld over wat er al geweten is, wat nog niet. En we zouden nog een uurtje willen doorgaan. Maar er is ook nog ander nieuws natuurlijk, meneer Boesmans. Dat vragen onze gasten ook. Hè. Haal is iets anders dan uw eigen specialiteit uit het recente of het latente nieuws. Dat mag ook. U heeft er iets uitgehaald. Nee, ik zei je hebt er iets uitgehaald. Dat te weinig in het nieuws komt eigenlijk.
Ja.
Het hoger onderwijs.
Vind ik wel, ja. De ja. Laatste,
of jouw universiteit dan eigenlijk.
Ja, voorbeeld, ja.
Waarom?
De Universiteit van Hasselt zou graag groeien en dat heeft belangrijke oorzaken, denk ik. In Limburg is er nog altijd een minderheid van de jongeren ten opzichte van de andere provincies, als we kijken, die doorstromen naar hoger onderwijs, universitair onderwijs. Dus daar moet iets aan gebeuren. Dat zou kunnen verholpen worden door een sterkere universiteit. Daarbij komt ook dat mensen die toch naar het hoger onderwijs gaan, die universiteit gaan studeren, bijvoorbeeld in Leuven of Gent belanden, en dat er sprake is van een brain drain, dat die mensen eigenlijk blijven hangen in Leuven na hun studies.
Ja, ja, ja.
En dat die niet terugkomen, ik ben een ander voorbeeld, maar dat die niet terugkomen naar de provincie om eigenlijk die kennis die ze toch hebben opgedaan in te investeren
dus,
in
dus
in
moet de universiteit provincie. Uitbreiden. Hè,
ik denk dat het belangrijk is dat de universiteit verder uitbreidt en dat er meer geld uiteraard stroomt naar de universiteit.
Ja,
Hasselt.
Dat is een discussie van jaren, hè, waar Rictors zich, rector zijnde in de tijd, nog heel hard mee heeft gemoeid. Je zegt dat is nergens voor nodig, maar jullie zeggen wel, Rictors is geen rector meer. Ik heb iemand aan de lijn hangen van jouw universiteit, decaan van de faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen aan de Universiteit Hasselt. Professor Piet Stinissen, goedemiddag, meneer Stinissen.
Ja, goedemiddag.
Ooit in de running voor het rectorschap ook, als ik me goed herinner. Hè? Maar dat ging niet door, dus
dat
heb je
geleden.
Ja, ja. Maar gestort op dat financiële systeem, op die financiering, op die uitbreiding van de Universiteit Hasselt, die nodig is, vind jij ook?
Ja, absoluut, absoluut. Ik denk dat universiteiten vandaag toch heel belangrijk zijn in het kader van de kenniseconomie, dat ze vaak ook echt een groeimotor zijn voor de regio. Ik denk dat wij die rol ook hebben actief opgenomen, bijvoorbeeld na de sluiting van Fort Genk, waar heel wat jobs verloren zijn gegaan in de regio. Is dan fors geïnvesteerd ook in die uitbouw van de kenniseconomie. Er zijn een paar mooie voorbeelden inmiddels gerealiseerd. Maar om dat mogelijk te maken, moeten we inderdaad ook verder investeren in een omgeving waar we talentvolle mensen kansen bieden. Hè, mensen zoals ook Weren Boesmans. En om dat te kunnen doen, is het inderdaad belangrijk dat de universiteit toch nog wat verder kan groeien. Een breder aanbod kan hebben van opleidingen, maar ook van aansluitend wetenschappelijk onderzoek, dat dan heel vaak ook samen gaat werken met het bedrijfsleven, op die manier echt een groeimotor voor de regio
maar,
kan zijn.
Maar we herinneren ons allemaal, meneer Stinissen, de discussie van een paar jaren terug, hè? Met als grote tegenhanger dan Rictors, rector van de KU Leuven toen, die dat zeer provocerend kon verwoorden ook. Die zei, Vlaanderen heeft genoeg aan 3 topuniversiteiten, zelfs 2 waren genoeg, dat waren dan Gent en Leuven. Zijn de tijden veranderd wat dat betreft of niet? Zijn de geesten in een andere richting aan het denken of niet?
Well, het is zo dat er natuurlijk altijd een gezonde competitie is tussen de universiteiten. Anderzijds weten we internationaal dat het perfect mogelijk is om 1 universiteit per miljoen inwoners te hebben. Dus wat dat betreft is 5 zeker niet te weinig voor Vlaanderen. Maar ik denk inderdaad dat vandaag toch iedereen beseft hoe belangrijk de universiteiten kunnen zijn voor Vlaanderen, maar ook voor de eigen regio. En wij gaan inderdaad voor een groeimodel dat ook te goede komt, denk ik, aan toch het fenomeen dat we hier in onze regio toch nog altijd te weinig jongeren hebben die doorstromen naar het hoger onderwijs.
Dat is een beetje raar toch, hè? Want je kan toch perfect op kot in Leuven. De wereld is toch niet, of Vlaanderen is toch niet zo groot dat ze onder de kerktoren moeten blijven, want dat was ook deel van de discussie in die dagen, dacht ik. Tors die tegen jullie zei, jullie houden ze onder de kerktoren, onder die van Limburg.
Ja, van goed, ik denk dat we vandaag een heel uitgebreid rapport hebben gemaakt dat ook beschikbaar is, dat eigenlijk zeer goed aangeeft dat zeker niet klopt, dat fenomeen. Maar ik denk wel dat we een maatschappelijke rol te spelen hebben. U weet ook dat er bijvoorbeeld heel wat jongeren met een migratieachtergrond ook in deze regio zijn. We gaan naar bepaalde regio's met meer dan 50% jongeren met een migratieachtergrond. Die zien we nog veel te weinig terug aan de universiteiten. Dus wat dat betreft zien we toch dat het heel belangrijk is dat we die barrière naar het hoger onderwijs zo vlot mogelijk laten nemen. En daar zien we dat de naburigheid toch belangrijk is. Maar ik wil ook opmerken dat wij natuurlijk ook heel wat studenten aantrekken van buiten de provincie. Er zijn hier ook heel wat internationale studenten. En ik denk dat we meer dan 25% van onze studenten ook van buiten Limburg komen. Dus wat dat betreft is dat fenomeen natuurlijk veel meer genuanceerd dan het soms wordt voorgesteld. Ik voeg toch ook nog toe dat wij natuurlijk daar ook willen samenwerken. Hè. Het is zo dat dit een goed verhaal van de universiteit is, waarbij we willen samenwerken ook met de andere universiteiten. We beseffen heel goed dat we niet te veel moeten middelen gaan versnipperen, maar ik denk als we verstandig gaan samenwerken en ook goede niches gaan kiezen. Hè. We moeten hier niet altijd kopiëren wat er elders is, maar soms ook inzetten op nieuwe opleidingen.
Ja, ja, ja. Want anders is het een beetje zoals de ziekenhuisdiscussie. Moet je in elk ziekenhuis elke specialisatie hebben? Natuurlijk niet, want dat kost veel te veel geld.
Klopt, klopt, maar daar zijn we het volledig mee eens. Hè. Dus we hebben ook in het verleden geïnvesteerd in unieke opleidingen. Ik denk ook bijvoorbeeld aan mobiliteit, bioelektronica. Dat zijn dingen die we vrij uniek aanbieden. En het is die piste die we natuurlijk verder willen volgen. Hè. We willen het niet kopiëren wat er allemaal is, maar we willen toch wel inzetten op niches. En we willen inderdaad dat aanbod verbreden om ook talentvolle mensen terug te laten keren naar de regio. Want het gaat over onderwijs, maar het gaat ook over het wetenschappelijk onderzoek.
Ja, ja. Maar dan moet je de jobs hebben, hè, meneer Stinissen.
Ja, ja, dus die mogelijkheden die beginnen te groeien. Hè. Dus Werend is daar ook een mooi voorbeeld van. Dat zijn talentvolle mensen die naar de universiteit komen, die goede ideeën hebben, die projecten indienen, die middelen verzamelen. En dat zorgt dan natuurlijk voor een heropmerking.
Een universiteit kost veel geld. Dat is het grote obstakel, nee?
Kost geld, maar het is een hele goede investering. Hè. Er zijn studies die aantonen dat elke euro die je investeert in een universiteit, dat minstens maal drie gaat voor alles wat daar rond gebeurt. Hè. Nogmaals, universiteiten zijn vandaag geen plekken die op zich staan, maar die zeer sterk geïntegreerd zijn in de maatschappij, samenwerken met bedrijven, met sociale organisaties. En wat dat betreft zijn zij, denk ik, die investering meer dan waard. Hè. Dus ik denk dat onze toekomst zit toch een stukje ook in de kennismotor die we kunnen zijn. Dus wat dat betreft zijn dat toch wel hele verstandige investeringen, denk ik.
Ja, tot daar pleidooi. Heel kort politiek nog, de tijd zit er bijna op. Maar ik herinner mij een debat voor de verkiezingen op TV Limburg. Ik kan het niet opnieuw laten horen, want het is niet meer afspeelbaar. Maar dat was met alle Limburgse kopstukken, onder andere over de financiering van de Universiteit Hasselt en over de uitbreiding. Die waren het daar allemaal mee eens. Maar ja, het waren pre-verkiezingstijden natuurlijk. Hoe zit dat globaler politiek?
Wel, ik denk dat het belangrijk is, denk ik, dat het hoger onderwijs inderdaad ook op de agenda komt. We weten dat er natuurlijk ook heel wat uitdagingen zijn in het secundair onderwijs. Maar hoger onderwijs speelt toch een hele belangrijke rol in de kenniseconomie van Vlaanderen. Dus ik denk dat het goed is dat hoog op de agenda komt. Wat betreft de uitbreidingsplannen van de universiteit, wel, die zijn zeer goed gedocumenteerd. Daar is een uitgebreide studie rond gemaakt. En inderdaad, die heeft heel wat draagvlak toch gekregen hier in de regio. Vanuit de politiek, maar ook vanuit heel wat socio-economische sectoren. Dus wat dat betreft, denk ik, is heel wat draagvlak in Limburg om die weg verder te komen.
In Limburg alvast. Hè. Goed, een discussie die een beetje meer aandacht zou mogen krijgen volgens u, meneer Stinissen. En volgens
Absoluut.
Werend Boesmans ook, want die is begonnen met het hele verhaal. Dank u wel, heren, voor het pleidooi. Meneer Boesmans, veel succes gewenst met
Dank
uw verder onderzoek. Hou ons op de hoogte.
Doe ik.
Besteed het geld goed. En dan horen we elkaar wel weer eens op een dag. Fijn weekend allemaal.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.